Goedemiddag, welkom bij het webinar Inkopen met de Milieukostenindicator. Het is vandaag 23 juni 2020, 3 uur, en we gaan starten. De mussen vallen van het dak, wij zitten gezellig met z'n allen binnen op onze eigen plek in deze coronatijd. Goed, corona, daar hebben we het veel over gehad in de webinars de afgelopen maand van Piano. Nu gaat het over duurzaamheid. En je ziet ook dat duurzaamheid de nieuwsberichten weer steeds meer gaat beheersen. Vandaag bijvoorbeeld staat een groot nieuwsbericht over de hittegolf in Siberië, die daar de permafrost doet ontdooien met alle gevolgen van dien. Nou, de opwarming van de aarde is natuurlijk de reden dat duurzaamheid zo hoog op de agenda staat bij de overheden. En dan is een van de belangrijke instrumenten is natuurlijk inkoop. De overheid koopt jaarlijks voor 73 miljard in. Dat bedrag wordt heel vaak genoemd, maar dat geeft wel aan dat inkoop ook een krachtig instrument is om eigenlijk je beleid ook uit te oefenen. Ik zei al, duurzaamheid staat hoog op de agenda. Inkoop is belangrijk. Als je die twee combineert, dan zeg je, oké, je gaat duurzaamheid in je inkoop verwerken. Dat gebeurt al heel veel, maar wat daarbij lastig is, is hoe vergelijk je nou de inschrijvingen op jouw aanbestedingen op het gebied van duurzaamheid? Dat is vaak een kwalitatieve slag en dat is lastig. Nou, vandaag gaan we het hebben over de milieukostenindicator. En dat is een instrument dat u juist in staat stelt om op een objectieve manier de inschrijvingen die u binnenkrijgt op uw aanbestedingen te beoordelen op duurzaamheid. Ik spiek even bij mijn spiekblaadje. De milieukostenindicator, u zal er vast al veel van gehoord hebben. We gaan straks ook even bij u peilen hoe u er precies in staat en wat u allemaal van plan bent met de milieukostenindicator. Maar het wordt al veel in inkoopberichten, is er veel al over te lezen. Vaak succesverhalen, hele positieve verhalen. Maar er is ook een hele grote groep die de milieukostenindicator waarschijnlijk nog niet kent. Met grote groep bedoel ik een grote groep overheden en inkopers bij overheden. Nou, vandaar ook eigenlijk dat we dit webinar organiseren. Om eigenlijk dat begrip over die milieukostenindicator wat groter te maken. En ook om u inzicht te geven hoe u het in uw inkooppraktijk kunt gebruiken. En het doel is eigenlijk om te zorgen dat u aan het einde van het webinar zelf een inschatting kunt maken bij welke projecten de milieukostenindicator, de MKI, voor u geschikt is. Nou, MKI, ik heb de afkorting net al vertaald naar milieukostenindicator. Er is nog zo'n afkorting die veel voorbij zal komen. Dat is LCA. Life cycle analysis moet ik zeggen, dat is dus een Engelse term. En die twee zijn met elkaar verbonden. Goed, we hebben twee sprekers. Dat is Sarah Rademaker. Sarah is een collega van mij bij Piano. Zij is adviseur circulair inkopen, adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen. Zij zal ingaan op de praktijk, op de handleiding die is opgesteld over de milieukostenindicator en daar een uitgebreide toelichting op geven. En daarna duiken we de praktijk in. Dat doen we met Paul Prinsen, want hij is ingehuurd door de provincie Utrecht en zal voor het project wat hij daar gedaan heeft en nog steeds doet, want het project wordt momenteel uitgevoerd, daar een uitgebreide toelichting op geven. Dat gezegd hebbende realiseer ik me dat ik mijzelf helemaal niet geïntroduceerd heb. Ik ben Diederik Heij, werkzaam bij Piano al een hele tijd voorheen bij Tendernet en de laatste jaren op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Nou, heeft u alle informatie op een rijtje? Heb ik nog wat praktische mededelingen? Wij koersen op een eindtijd van 4:15. We hebben ruim 140 deelnemers. Dat waarderen we heel erg. Dat geeft aan dat er absoluut interesse is voor dit instrument. MKI. U heeft allemaal de mogelijkheid om vragen te stellen, maar uw microfoon staat uit. Nou, u begrijpt waarom die uitstaat, anders zou het een cacophonie worden. Maar u kunt wel vragen stellen. U kunt dat doen door het vraagteken boven in de balk van uw scherm aan te klikken of anders rechts in het controlepanel op het onderdeel questions te klikken en dan kunt u daar uw vraag intypen en verzenden. U ziet alleen uw eigen vragen. Dat is belangrijk om te realiseren dat u niet denkt, hey, ik heb een vraag gesteld, maar dat is het enige wat ik zie. Dat klopt, u ziet alleen uw eigen vragen. Maar alle vragen komen wel degelijk aan. We zullen ze ook zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Technische vragen krijgt u direct beantwoord van mijn collega's die meekijken met het webinar. En inhoudelijke vragen zullen we zo goed mogelijk proberen voor te leggen aan de sprekers. Er wordt een opname gemaakt van dit webinar en er worden ook sheets getoond. Zowel de opname als de sheets zijn na afloop van het webinar op de website van Piano terug te vinden. Oké, dan wordt het tijd om de eerste spreker erbij te halen. Dat is mijn collega Sarah Rademaker. En Sarah, welkom. Wij zijn al een tijdje collega's, maar voordat jij bij Piano kwam werken, werk je bij de gemeente Utrecht. En jij zei vorige week ook tegen mij van ja, daar heb ik al met de MKI gewerkt. Hoe ging dat in zijn werk, dat je dat instrument oppakte? En wist je er al veel van toen je ermee begon?
Nee, goedemiddag allemaal. Dus mijn naam is Sarah Rademaker en inderdaad, ik werk nu bij Piano als adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen. En daarvoor werkte ik bij de gemeente Utrecht op het gebied van duurzaam inkopen. En dat was in 2015, 2016 nog een vrij nieuw onderwerp voor gemeentes om mee aan de slag te gaan. En al gauw hoorde ik, denk ik, ergens op een bijeenkomst iets over inkopen met LCA of met MKI. En dat je dan de milieubelasting van materialen kan scoren in een aanbesteding. En dat leek mij wel een goed idee. Dus ik heb toen op een grote wegaanleg van een busbaan iets geroepen over, ja, doe hier maar inkopen met MKI van de 3 meest veel voorkomende materialen, bijvoorbeeld, heb ik toen geroepen. En toen kreeg ik vervolgens het ingenieursbureau achter me aan en die zei, mevrouw Rademaker, wat bedoelt u eigenlijk? Bedoelt u misschien Dubokalk? Ik zeg, nou, leggen jullie mij maar uit hoe het werkt. Hè? Dus zo ben ik ooit gestart met inkopen met die milieukostenindicator. En ja, geleidelijk op een aantal projecten ervaring opgedaan.
Ja, en enkele jaren later schrijf je een handleiding daarover. Dus zo kan het gaan.
Ja.
Ja. Sarah, voordat we overgaan naar jouw presentatie, starten we nog even een poll in om een idee te hebben van hoe de deelnemers erin zitten. En de poll gaat over het volgende. Ik zal hem even hier projecteren. Hij is nu geprojecteerd. De vraag is, ja, ik ben geïnteresseerd in het werken met de MKI en ik wil het vooral gaan gebruiken voor een aanbesteding in de bouw of in de GBW, in GBW schuin-streep straatmeubilair. Nee, ik wil hem gebruiken voor facilitair of voor de ICT of voor overig, of dan wel niet van toepassing. Wij vragen dit aan u om ook een indicatie te krijgen, ja, uit welke hoek u eigenlijk komt. Goed, de poll wordt goed ingevuld. Ik laat hem nog 3 seconden openstaan en dan zal ik hem afsluiten. En dan krijgen we de resultaten. Ik zal de resultaten met u delen. Nou, daar zijn ze. Geen verrassende uitslag wat mij betreft. 26% bouw, 61% GWW. Sarah, is dat ook een indicatie over waar het nu toegepast is, maar zegt het ook iets wat überhaupt de mogelijkheden zijn van de MKI?
Nou ja, zeker wel is de GWW, denk ik, nu de sector waar het meest met LCA MKI gewerkt wordt, omdat daar het instrument Dubokalk ook voor ontwikkeld is. En dat is best al een goed doorontwikkeld instrument. En in andere sectoren is men er ook mee aan het oefenen, experimenteren. Dus, en interessant dat er ook mensen zijn vanuit de ICT-hoek die er interesse in hebben.
Ja, ja. Overigens, we zien dat de percentages boven de 100% uitkomen. Dat komt om de hele simpele reden dat je meerdere opties kunt aanvinken. Oké, ik sluit deze poll. Daar zijn we weer in beeld. Sarah, ik geef het woord aan jou om de toelichting te geven op de handleiding MKI. En geef je daarbij ook de mogelijkheid om de presentatie door te klikken. We spreken elkaar zo meteen tijdens je presentatie nog.
Ja. Ja, nou nogmaals welkom dus. Ik ga wat vertellen over waarom zou je inkopen met MKI. En daarna aan de hand van een aantal figuren geef ik een toelichting. Wat is LCA? Hoe wordt daar vervolgens MKI uitberekend? Wat zijn de kenmerken van die milieukostenindicator en hoe helpt het bij verduurzamen van ketens? Daarna neem ik jullie mee door het stappenplan en vertel ik jullie nog wat over een aantal ontwikkelingen die spelen. Even kijken hoor. Diederik, had jij mij de muis gegeven? Want ik kan hem nog niet doorklikken.
Hij doet het weer, Sarah. Je kunt doorklikken.
Oké. Goed. Zoals ik net al zei, is ook de aanleiding dat we deze handreiking inkopen met milieukostenindicator gemaakt hebben, is ook mijn eigen ervaring vanuit de gemeente Utrecht, dat het niet altijd even eenvoudig is om MKI goed toe te passen in een aanbesteding. Dat het belangrijk is om zorgvuldig te zijn, om vormfouten te voorkomen, zodat je goed vergelijkbare aanbiedingen krijgt uiteindelijk en dus ook juridisch gedoe voorkomt daarmee in een aanbesteding. En waarom zou je dan die MKI toepassen? Hè? Diederik noemde net al de smeltende permafrost in Siberië. Ik zal verdere praatjes over smeltende ijskappen hier overslaan. Maar wel aangeven dat we natuurlijk een klimaatakkoord hebben met als doelstelling dat we met z'n allen minder broeikasgassen uitstoten. We streven naar klimaatneutrale en circulaire economie. En er is ook een grondstoffenakkoord afgesloten, waarin we toewerken naar 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. En als je een levenscyclusanalyse maakt, eigenlijk heel goed inzichtelijk hoeveel CO2 en CO2-equivalenten stoot jouw product uit of de oplossing die je wil inkopen. En het geeft ook inzicht in de grondstoffen. En daarom kan het toepassen van dit soort meetinstrumenten helpen, in ieder geval met je voortgang ten aanzien van deze doelen ook inzichtelijk te maken als je het consequent gaat toepassen. Hij heeft nog wat vertraging met doorklikken. Hij klikt bij mij nog niet door, Diederik. Oh ja, nu wel. Oké, in de handreiking staan een aantal figuren opgenomen, een soort infographics. En het doel van de infographics in de handreiking is ook echt dat je die op tafel bijvoorbeeld met je projectteam kan leggen, zodat je aan de hand daarvan snapt wat is een LCA bijvoorbeeld. En we hebben geprobeerd het zo beeldend mogelijk te maken. In de eerste infographic zie je dat hoe een LCA is ingericht. Een LCA wordt opgesteld over 5 fases. Je hebt de productiefase, de grondstoffenwinning, het transport naar een producent en de productieprocessen. Dan heb je de bouw zelf, dat de materialen naar een bouwlocatie worden gebracht en geïnstalleerd worden of gebouwd worden. Dan heb je een gebruiksfase en eventueel ook nog weer een sloopfase en een hergebruikfase. Nou, wat doet nou als je een LCA opstelt? Dan bereken je per fase, dus voor fase A1, A2, et cetera, bereken je aan de ene kant wat gaat er in zo'n fase aan energie en grondstoffen. Dus wat is de input en wat komt er weer uit op het gebied van afval en emissies. En die uitkomst van zo'n studie, van zo'n LCA-studie, is het milieuprofiel van alle levensfases van een product, van een dienst of van een heel werk. En zo'n milieuprofiel kan vervolgens, dat is optioneel, kan opgenomen worden in de Nationale Milieudatabase. Die bevat getoetste milieuprofielen van LCA-studies. Nou goed, zo'n milieuprofiel is een best wel ingewikkeld document en het is niet zo makkelijk om dat zelf te interpreteren. Daarom is er een manier ontwikkeld om een LCA te vertalen in een éénpuntscore. En die éénpuntscore is de MKI. In deze infographic wordt uitgelegd hoe zo'n MKI wordt berekend. En ik wou er maar even bij benadrukken dat je dit als inkoper niet zelf hoeft te kunnen. Dus dit wordt gedaan door LCA-deskundigen en door onafhankelijke verificateurs die weer controleren of zo'n berekening klopt. Dus eigenlijk worden al die effecten van een product worden gecategoriseerd in 11 milieueffectcategorieën. Daar wordt een bepaalde weegfactor aangehangen en ook een bepaalde weegfactor in euro's. En dat wordt uiteindelijk bij elkaar opgeteld. En dat zijn de euro's maatschappelijke kosten. Die het in theorie zouden kosten om het milieueffect van dit product weer ongedaan te maken. En dat is de MKI en dat is die milieukostenindicator. En die is dus een gemakkelijk, dat geeft dus een gemakkelijk vergelijkbaar getal. Volgende sheet. Oké. Nou, wat zijn nou de kenmerken van die milieukostenindicator? Doordat je de hele keten inzichtelijk moet brengen, maakt het de keten ook transparant. Dus ook een maatregel verderop in de keten. Bijvoorbeeld als iemand die de grondstoffen wint, overschakelt op schonere machines bijvoorbeeld, dan heeft ook dat ook effect op een lagere MKI. Daarnaast zet het ook aan tot circulaire oplossingen, doordat het gebruik van secundair hergebruik materiaal ook bijdraagt aan een lagere MKI-waarde. Maar dat wil niet zeggen dat MKI circulair volledig meetbaar maakt, want bijvoorbeeld een slimme circulaire ontwerpoplossing of een hele nieuwe, een nieuw product. Niet alle slimme circulaire oplossingen zijn meetbaar met MKI. Maar op het gebied van grondstoffen en hergebruik van grondstoffen maakt het wel meetbaar. Uiteindelijk, het is gemakkelijk te vergelijken, omdat er één getal uitkomt, dat zei ik net al. En daarnaast blijft het ook ruimte bieden voor verbetering, omdat de hele keten eigenlijk mee kan werken aan het verbeteren van die scoren. Een LCA op productniveau is 5 jaar geldig, mits de samenstelling van het product ongewijzigd blijft. Dus dat is een voordeel voor leveranciers. Als ze eenmaal een LCA hebben gemaakt, dan kunnen ze die 5 jaar lang gebruiken in berekeningen. En daarnaast kan je het maken van zo'n LCA ook gebruiken in de ontwerpfase van projecten om zelf te verkennen waar zit nou de grootste milieubelasting van mijn product. Ga maar naar de volgende sheet. Hier hebben we nog een infographic wat zeg maar dat stimuleren van verbetering in de hele keten inzichtelijk maakt. Wat ik eigenlijk net al een beetje heb uitgelegd. Hè. Dus een inschrijver bij een aanbesteding die maakt een berekening. Die zoekt weer, de aannemers die zoeken weer naar de meest duurzame oplossingen in hun keten. Toeleveranciers, als zij gevraagd worden om een LCA te hebben van hun producten, dan gaan ze die berekeningen maken. En dan zoeken zij vervolgens weer naar oplossingen om die score te verbeteren, waardoor je uiteindelijk op de hele keten impact hebt. Volgende sheet.
Nou, ik onderbreek je even, Sarah. Ja. In plaats van de volgende sheet gaan we even een kleine poll houden. Die zit in het verlengde van de eerste vraag. En die is als volgt. We zijn benieuwd of u, beste deelnemers, of u al ervaring heeft met het gebruik van de MKI. Dus de vraag is, heeft u al ervaring met het inkopen van met de MKI? Niet het inkopen van de MKI, maar met behulp van de MKI, de milieukostenindicator. Nee, totaal niet. Nee, maar we zijn het wel van plan. Ja, bij 1 of 2 projecten of ja, bij meerdere projecten. Nou, we zien dat er driftig gescoord wordt. Er wordt driftig ingevuld. Ik laat hem nog 3 seconden openstaan en dan sluit ik de poll. En dit zijn de resultaten, Sarah. Vandaag is de doelgroep eigenlijk ook volgens mij een beetje zoals je hoopte. Een groot deel van de mensen heeft er nog helemaal niet mee gewerkt. Veel meer dan de helft. Als ik het even snel optel, 74%. Een kleiner deel, ongeveer een vijfde van de aanwezigen, heeft het bij één of twee projecten toegepast. En een heel kleine groep bij meerdere projecten. Dus een behoorlijk onervaren groep hebben we voor ons, Sarah.
Oké. Nou ja, dat was op zich ook de doelgroep inderdaad die we voor ogen hadden, omdat we nu mijn volgende onderdeel van mijn presentatie is het toelichten van het stappenplan. En nou ja, daarmee heb je één sheet terug, moet je nog?
Sorry.
Daarmee heb je in ieder geval de basiskennis hopelijk om hiermee aan de slag te kunnen.
Oké, nou zet hem op. Ik zal de muis wel weer aan jou overgeven in de hoop dat de techniek ons dit keer niet in de steek laat.
Oké. Dus als je aan de slag wil met inkopen met die milieukostenindicator, is het goed om eerst binnen je organisatie wat aan voorbereiding te doen. Dus ten eerste zorg dat je kennis in je inkoopteam aanwezig hebt om dit goed uit te kunnen voeren. En zeker als je een eerste keer dit gaat doen, lijkt het me handig om bijvoorbeeld vanuit, veel gemeentes hebben bijvoorbeeld raamovereenkomst ingenieursdiensten. Nou, alle ingenieursbureaus die hebben dit soort kennis wel in huis om je te kunnen helpen bij een aanbesteding met MKI. Daarnaast is het goed om te realiseren dat als je gaat inkopen met milieukostenindicator, dat je ook vrijheid aan de markt moet bieden om met duurzamere alternatieven te komen. Bijvoorbeeld, ik had ooit een aanbesteding voor een wegaanleg in Utrecht. Daar moest ik wel eerst met de wegbeheerder om tafel van, goh, als we dit gaan doen, betekent dat dus ook dat je een ander type asfalt aangeboden krijgt voor deze fietsstraat dan dat je normaal zou krijgen. Nou ja, dat wilde die eerst niet. En na wat uitleg hebben we afgesproken dat we dan goede functionele eisen op zouden stellen. En toen ging die er wel mee akkoord. Nou goed, dit soort dingen zul je in je organisatie tegenkomen. Dat je dus wat aan bewustwording moet werken. En dat de organisatie open staat voor duurzame alternatieven. Daarnaast kan het dan goed zijn als je dit voor het eerst doet om iets te labelen als pilotproject. In de handreiking staan ook een aantal criteria benoemd van wat is een geschikt pilotproject. Ik zou zeggen in ieder geval een niet al te groot, maar ook niet al te klein project. Een makkelijke categorie waarin al vaker gewerkt wordt met MKI en met een en baken het project ook duidelijk af. Nou, vervolgens kan je aan de slag met het stappenplan. Als je het stappenplan volgt, heb je eigenlijk alle ingrediënten om in je aanbestedingsleidraad te kunnen zeggen. En ook de basis voor je contractmanagement. En de verschillende keuzes en afwegingen die je moet maken, die staan erin omschreven. Stap 1. Ik ga gewoon door het stappenplan heen. En halverwege is er eventueel wat ruimte voor vragen die via de chat binnenkomen. Volgens mij hadden we dat afgesproken. Oké, stap 1 is, nou ja, als je de inkoopopdracht gaat voorbereiden, zijn er eerst een vijftal keuzes die je moet maken. De eerste is, kijk, waar zit de grootste impact binnen mijn project? Bijvoorbeeld, als je een trottoir aan gaat leggen, een simpel voorbeeld, vraag dan alleen de MKI-waarde van de 30x30 standaard tegels en niet van alle hoekstukken of specials. Of bij bijvoorbeeld bedrijfskleding. Als je een heel uitgebreid pakket bedrijfskleding uitvraagt, vraag dan alleen van de hardlopers de MKI-waarde, zodat je de markt niet overvraagt. De volgende stap is dat je de contractvorm bepaalt. De contractvorm is heel belangrijk, want het bepaalt de ruimte voor de markt in hoeverre zij duurzame alternatieven aan kunnen bieden. Als je technisch specificeert, en dat is met een RW-contract in de bouw of een stabiecontract in RW-contract in de GWW bedoel ik en een stabiecontract in de bouw, bepaal dan op welke posten je alternatieven toestaat die de markt kan aanbieden om die MKI-score van de materialen ook daadwerkelijk te kunnen verlagen. Als je dat niet doet, dus je hebt een volledig dichtgetimmerd technisch bestek, dat betekent dat de aannemer alleen kan optimaliseren op het gebied van bijvoorbeeld transport van materialen door inzet van schoner materieel, maar de ruimte is dan wel een stuk beperkter. Als je functioneel specificeert bij meer geïntegreerde contracten, UAVGC of andere meer geïntegreerde contracten, zijn er meer mogelijkheden voor de markt om een lagere MKI aan te bieden, omdat ze meer vrijheid hebben bij de materiaalkeuze. Dus wees je daarvan bewust dat die contractvorm heel bepalend is. Nou, vervolgens zijn er een aantal mogelijkheden om die MKI op te nemen in je aanbesteding, in je gunningsmodel. Je kan een maximale MKI opnemen als eis, hè, want hoe lager, hoe beter. En je zou dan bijvoorbeeld voor bepaalde producten of voor het hele project een maximale waarde op kunnen nemen. Een voorbeeld, misschien zijn sommigen van jullie bekend met de moederbestekteksten. Die zijn door een platform Bouw Circulair ontwikkeld en die hebben maximale MKI-waardes voor bepaalde betonproducten opgenomen. En die kan een gemeente dan opnemen in zijn eigen moederbestek. En dan hanteer je een haalbare waarde voor bepaalde producten. Nou, daarnaast, of ja, je zou kunnen beginnen met een keer als eis, maar daarnaast is het volgens mij altijd goed om ook een gunningscriterium op MKI te hanteren. En daarbij is het belangrijk dat je de inschrijvers beloont bij een lagere MKI-waarde dan je referentieberekening. Die referentieberekening kom ik zo nog even op terug. Dat is één optie, hè? Dus dat je meer punten of fictieve korting geeft bij de gunning op een zo laag mogelijke MKI-waarde. Of de andere optie is dat je de MKI-waarde, want dat is een getal uitgedrukt in euro's, dat je die bovenop de inschrijfprijs kan optellen. Dat heeft bijvoorbeeld de gemeente Leiden onlangs gedaan bij een raamovereenkomst fietsenrekken. Die hebben de MKI-waarde per fietsenrek gevraagd en dat opgeteld bij de inschrijfprijs. En daar kwam dan vervolgens een laagste prijskwaliteit of een prijs MKI-waarde uit. En een ander voorbeeld bij een herinrichting die ik zelf heb gedaan in Utrecht. Daar hebben we het asfaltpakket functioneel omschreven en verder de samenstelling vrijgelaten van de onder- en de tussenlagen. En daar konden de inschrijvers een hele hoge fictieve korting krijgen bij een zo laag mogelijke MKI, waarbij we wel van tevoren bepaalde bandbreedtes hadden aangegeven. Nou ja, en vervolgens is het natuurlijk ook mogelijk om een combinatie van die twee te doen, een eis en een gunningscriterium. Zo stel je in ieder geval een bepaalde milieuwinst zeker en beloon je de koplopers nog extra. Ik wil hier nog één aandachtspunt bijgeven, dat is dat het altijd goed is om op te letten op overlap met andere gunningscriteria. Bijvoorbeeld in een MKI-waarde zit ook al CO2, dus ga niet apart ook nog op CO2 scoren bijvoorbeeld. Of een andere overlap die ik wel eens heb meegemaakt is bijvoorbeeld een kansendossier met duurzaamheidskansen, waarbij je dan goed de inschrijvers moet laten aangeven wat is dan het effect op de MKI-score en heb je die al meeberekend of niet, zodat er geen verwarring over ontstaat. Nou, de vierde belangrijke keuze is dat je de scope van de berekening moet bepalen. Daar zijn verschillende opties in. Ik heb die cirkels eromheen gezet, zoals je ziet. Je zou een MKI-waarde alleen bijvoorbeeld over de productie van een product uit kunnen vragen, zoals bij dat fietsenrek. Dan vraag je alleen de MKI-waarde van het produceren van één fietsenrek, maar je zou ook de MKI-waarde van het produceren van het fietsenrek en het installeren op locatie kunnen opnemen, maar je zou ook de hele onderhoudsfase, et cetera, erbij kunnen tellen. Het is wel belangrijk om alleen uit te vragen over de fases waar de inschrijvers ook echt invloed op hebben, want anders gaan ze bepaalde scenario's of aannames doen over fases waar ze zelf helemaal geen invloed op hebben. Bijvoorbeeld een weg, als je alleen de aanleg van de weg vraagt, vraag dan alleen de productie en de bouwfase. Maar als onderhoud ook onderdeel is van het contract, dan kan je ook die berekeningen mee laten nemen in de beoordeling. En eventueel ook een deel van bijvoorbeeld het verwijderen van het vrijkomende asfalt of materialen bij een wegaanleg. Dus vraag gewoon, de boodschap is vooral, vraag alleen uit daar waar de inschrijvers ook invloed op hebben.
Sarah, mag ik je even onderbreken voor een aantal vragen?
Ja.
Dat komt, de reden dat ik je onderbreek is, er komen een aantal vragen binnen die belangrijk zijn voor jou om te weten. Ik weet niet of je hem nou benoemd hebt, maar ik wil deze vraag toch even als eerste stellen. Is een functionele uitvraag nu het uitgangspunt bij MKI of kan dat ook anders?
Als je een verbetering van de MKI-waarde wil, dat betekent dat een aannemer of een inschrijver gaat zoeken naar mogelijkheden om tot een zo laag mogelijke MKI te komen. En als jij dus al precies zegt wat je wilt hebben, dan zijn de mogelijkheden voor de inschrijver heel beperkt. En dan kan je dus wel, wat ik zei, optimaliseren op het gebied van transport bijvoorbeeld. Maar als je toch al precies weet wat je hebben wilt, dan zou ik zeggen, gun dan gewoon direct op zo schoon mogelijk transport. En neem dan niet de moeite van het helemaal maken van zo'n MKI-berekening.
Ja, en je gaf in het voorbeeld aan dat je in Utrecht hebt gehad. Je moet, als je functioneel uitvraagt, moet je wel rekening houden met dat je iets anders krijgt dan wat je gewend bent.
Ja, en ja. Daarom is het dus belangrijk om goed na te denken over wat wil ik wel en wat wil ik niet. En daarom is het goed om, in het geval van wegen, een beheerder, maar ook voor andere producten geldt dat net zo goed, de toekomstige gebruikers erbij te betrekken. Zijn er bepaalde dingen die jullie absoluut niet willen of wel willen? En dat dus goed mee te geven bij je aanbesteding.
Ja, de vraag, ik denk dat je hem al wel beantwoord hebt, maar hij komt een paar keer terug. Vandaar dat ik hem toch nog een keer herhaal, omdat het prettig is voor de deelnemers om daar een beeld bij te krijgen. Dat is, kun je MKI nu ook voor diensten gebruiken? En er worden facilitaire diensten genoemd, maar er wordt ook een voorbeeld genoemd als opleidingen.
Wat zei je als laatste?
Opleidingen wordt ook genoemd als een van de diensten waarvoor je MKI dan zou kunnen gebruiken. Is dat mogelijk?
Het ligt aan het soort dienst. Ik zou zeggen, als het een bepaalde dienstverlening is met een heel duidelijke fysieke component, dus heel veel transport of inzet van materieel voor onderhoud, bijvoorbeeld in de openbare ruimte of voor het of van gebouwen, dan zou het misschien wel kunnen. Voor diensten, echte adviesdiensten bijvoorbeeld, zou ik het misschien niet doen. En toevallig publiceer ik binnenkort een handreiking adviesdiensten vanuit Piano, het duurzaam inkopen van adviesdiensten. En daar staan tips in van hoe je wel bij diensten toch op een zinvolle manier ook iets ten aanzien van duurzaamheid mee kan nemen. Dus voor de dienst hangt het echt afhankelijk van het type dienst.
Ja, dus echt zakelijke dienstverlening zonder een fysieke component. Zou je zeggen geen MKI, maar daar heb je wel binnenkort de handleiding duurzaamheid en dienstverlening. Hoe heet de handleiding dan precies, Sarah?
Handreiking duurzaam inkopen van adviesdiensten, heet die volgens mij.
Prima. Ja. Oké, ik laat je verder met je verhaal. Ik zal je wel weer onderbreken mochten er relevante vragen binnenkomen. Dankjewel.
Ik wil er nog één laatste ding toevoegen bij deze sheet. En dat is, als je een volledige levenscyclusanalyse uitvraagt, dus ook iets uitvraagt over de hergebruikfase en de sloop- en hergebruikfase, dan is het belangrijk om die beloftes die worden gedaan door de inschrijver, om die goed te borgen in het contract. Zodat je in ieder geval voorkomt dat een inschrijver hele positieve aannames doet over een hergebruikscenario, wat misschien in de praktijk niet haalbaar is. Oké, dan hebben we nog stap 5, wat ook een belangrijke basiskeuze is voor je inschrijvingsleidraad. En dat is, ga je de MKI uitvragen op productniveau of op contractniveau? Bij een uitvraag op productniveau maak je dus een vergelijking op de duurzaamheid van de producten. En dat kan een verklaarde eenheid of een functionele eenheid zijn. Een verklaarde eenheid is bijvoorbeeld een kubieke meter beton of 1 meter rioolbuis. En een functionele eenheid is bijvoorbeeld dat fietsenrek wat ik net zei. Of 1 stoel of 1 winterjas voor bedrijfskleding. Dus dat is belangrijk om daar een keuze in te maken. De andere optie is het uitvragen op contractniveau. Een MKI op contractniveau is de som van alle product-MKI's die voor het uitvoeren van het contract nodig zijn, vermenigvuldigd met alle hoeveelheden en daarbij opgeteld alle transporten en processen die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Dat hoef je natuurlijk niet helemaal zelf te berekenen. Daar zijn allerlei tools voor die je daarbij kunnen helpen. Een belangrijke tool in de grondweg- en waterbouw is Dubbelkalk. Dubbelkalk is ook onderdeel van de aanpak Duurzaam GWW. Bij de aanpak Duurzaam GWW heb je het ambitieweb, een CO2-prestatieladder en Dubbelkalk als belangrijke instrumenten om duurzaamheid in je project te borgen en meetbaar te maken tijdens de uitvoering. Voor vastgoed heb je een aantal tools zoals GPR en MPG, waarmee je dus alle materialen die nodig zijn voor de bouw van vastgoed, maar ook van onderhoud, om dat op contractniveau meetbaar te maken. Nou, hier staat nog dat schematisch weergegeven, dat je dus kan gunnen op product of op contractniveau. Wat gebeurt er dan? Een producent gaat een LCA maken. Die LCA's die komen in de Nationale Milieudatabase of worden bijvoorbeeld rechtstreeks gebruikt voor een aanbesteding op productniveau. Op contractniveau zijn er verschillende tools. Dubbelkalk, GPR, Greenkalk, Brium. En die gebruiken data uit de Nationale Milieudatabase om die berekeningen op contractniveau te kunnen maken. En daarmee kan je uiteindelijk als overheid dus dat meenemen in je gunningscriteria. Nou, dit waren de eerste 5 stappen uit dat stappenplan. Daar staan de basiskeuzes die je moet maken voor je aanbestedingsleidraad. Hier kan je je over laten adviseren. Maar ik denk als je een paar keer hiermee gewerkt hebt, kan je deze keuzes als opdrachtgever ook prima zelf maken op een gegeven moment. Vervolgens komen er een aantal wat meer technische stappen, waarbij het volgens mij goed is om je in ieder geval door een LCA-deskundige te laten adviseren. Er zijn bepaalde eisen die moeten gesteld worden aan de inschrijvingen. En er zijn bepaalde ISO en normen, bepalingsmethodes. LCA's mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. En een LCA moet altijd geverifieerd zijn door een onafhankelijk LCA-deskundige. Vervolgens heb je dus de optie om een referentieberekening op te stellen. Zeker op contractniveau is dat handig. Het geeft jezelf als opdrachtgever ook inzicht waar zit nou de meeste milieu-impact van de opdracht die ik op de markt ga zetten. Eventueel is het voor bouw- of openbare ruimteprojecten ook gewoon leuk om inzicht te krijgen waar zit nou de milieubelasting en kan ik eventueel zelf al kiezen voor bepaalde materialen die een lagere impact hebben. En het geeft ook inzicht voor jezelf om de juiste scope van die MKI te bepalen voor de uitvraag. Wat ik noemde in stap 1 is het goed om te focussen op waar ongeveer 80% van de milieu-impact zit. En niet de markt te overvragen door ieder klein detail ook door te moeten rekenen. En daar is zo'n referentieberekening ook heel nuttig voor. Zo'n referentieberekening kan je dus vragen aan een ingenieursbureau of een LCA-deskundige om die voor jou te maken. Nou, vervolgens moet je verificatie-eisen aan de MKI stellen. Dit is misschien wat technisch, maar inschrijvers kunnen inschrijven met ongetoetste LCA's, die dus nog niet geverifieerd zijn door een externe deskundige. Dat verlaagt de kosten van de inschrijvers. En dan kan je vervolgens de partij die de opdracht voorlopig gegund krijgt, als je die de LCA laat verifiëren. En dan kies jij zelf als opdrachtgever degene die de LCA verifieert. En dan kun je dus bepalen of die MKI-waarde stand houdt. En als dat niet stand houdt, dan moet je daar een scenario voor hebben. Ga je dan automatisch door naar de tweede inschrijver bijvoorbeeld. De stap daarna is dat je bepaalt hoe je het contractmanagement op MKI gaat inrichten. Bij gunning op die opgegeven MKI-waarde, die wordt dan bindend en onderdeel van het contract. En je zal moeten borgen dat die MKI-waarde bij oplevering ook echt behaald is. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kan in een plan van aanpak vragen hoe de aannemer of de inschrijver de MKI-waarde aan gaat tonen. Je kan het ook nog onafhankelijk laten verifiëren bij oplevering door een auditbureau bijvoorbeeld. En het is ook verstandig om een boetebeding op te nemen als de MKI-waarde niet gehaald wordt. Nou, vervolgens is het alle keuzes en de aannames en eisen en criteria leg je vast in de aanbestedingsleidraad. En kan je de uitvraag eventueel, als je ergens over twijfelt, nog een keer laten toetsen door een LCA-deskundige of door je ingenieursbureau. Als je dit voor het eerst doet, kan het handig zijn om een informatiebijeenkomst te organiseren waarbij marktpartijen nog een keer toelichting kunnen krijgen wat de bedoeling is. En uiteindelijk, ja, bij inschrijving kan je de inschrijvers beoordelen. En dat is relatief eenvoudig, omdat er dus een getal uitkomt. En je hebt vooraf je gunningsmodel en de weging bepaald. Dus dat is relatief eenvoudig. Vervolgens nog kort een aantal ontwikkelingen die ik nog heel even wilde noemen. We zijn nog bezig met een update van de handreiking, omdat het onderdeel borging en contractmanagement er nu nog wat beknopt in staat en we merken dat daar behoefte is aan meer informatie daarover. Er zijn onder andere studenten een uitgebreid onderzoek aan het doen naar hoe toon je nou aan dat die MKI-waarde ook echt is behaald, welk bewijsmateriaal is daarvoor geschikt. Daar volgt nog een update over. En daarnaast zijn er ook een aantal branchespecifieke versies in ontwikkeling op verzoek van diverse branches, specifiek voor asfalt vanuit Rijkswaterstaat. Er komt er volgend jaar waarschijnlijk ook een specifiek voor de utiliteitsbouw en de tools die dus in de bouw gangbaar zijn. En ook eentje nog specifiek voor straatmeubilair. Waren er verder nog vragen, Diederik?
Nou, Sarah, behoorlijk wat. Dankjewel. Ik heb inderdaad heel veel vragen. En ik moet zeggen, het zijn heel veel vragen. Ik probeer ze zo goed mogelijk te verwoorden, moet ik zeggen. Een vraag die al een paar keer is voorgekomen. Ik weet niet of jij hem kan beantwoorden, maar anders kunnen we hem straks bij Paul neerleggen. Dat is, wat kost dat nou eigenlijk een LCA-specialist inhuren? Heb je daar een idee van?
Ik denk dat dat verschilt per type project. Ik heb wel eens bij een heel groot GWW-project, waarbij we dan ook nog eens het bureau zelf betaalden om de inschrijvers te begeleiden met het maken van de LCA's, dan kostte het wat meer. Ik dacht zo'n... Mag ik bedragen noemen?
Ja, het is de vraag. Dus ik denk dat iemand heel gelukkig wordt van een bedrag. Okay.
Nou, volgens mij was dat zo'n 7000 euro voor het adviestraject. En dat kon voor dat project gewoon uit de projectkosten worden betaald. Maar je hebt ook meer lichtere varianten waarbij je voor misschien 1000, 2000 euro volgens mij al klaar bent als je alleen een referentieberekening en een toets op de uitvraag. En eventueel een soort plausibiliteitstoets van de inschrijvingen wilt. Dus dat je de inschrijvingen binnenkrijgt en dat je in ieder geval laat checken. Zit er geen fouten in.
Ja, je noemt dat bedrag van 7000 euro, daar pinnen we je niet op vast. Maar nee. Voor mij was het ook echt een vraagstuk, ja, wat kost dat eigenlijk? Dus je geeft je wel mee een indicatie. Ik denk dat het heel prettig is, hè? Want je zou ook, als je aan 50.000 euro moet denken, dan wordt het natuurlijk wel een heel ander spelletje. Maar daarvan is geen sprake.
En uiteraard zijn er ook wel kosten voor de inschrijvers mee gemoeid, afhankelijk van hoe je het inricht. En nou weet ik dat sommige opdrachtgevers inderdaad ervoor kiezen, zeker een eerste keer, om die kosten op zich te nemen. En andere keren waar het al vaker wordt toegepast, is het vrij eenvoudig om dat bij de markt te laten. Maar misschien dat Paul er straks ook nog wat over kan zeggen.
Oké, dankjewel. Is er één database die gehanteerd wordt bij de MKI?
Nou ja, je hebt de Nationale Milieudatabase. Daarin staan LCA-profielen. Die zijn openbaar toegankelijk en die worden dus voor allerlei tools gebruikt. En vervolgens kan je zelf dus ook productspecifieke LCA's op laten stellen. En ja, die mag je voor jezelf houden als leverancier of je mag ze in de NMD zetten. Die keuze is eigenlijk vrij. Maar die LCA's die worden gemaakt met behulp van bepaalde software, waar natuurlijk allerlei rekenmethodes in zitten voor 1 kilometer transport met deze type brandstof, kost dit zoveel uitstoot, et cetera. Dus daar zitten allerlei softwareprogramma's achter. Dat, die details weet ik ook niet, maar volgens mij werkt het ongeveer zo.
Ja, maar je hebt dus naast de nationale milieudatabase heb je ook de mogelijkheid dat als jouw materiaal daar niet in voorkomt, dat je wel gewoon een LCA kunt laten berekenen, een MKI dus kunt laten berekenen, omdat dat op een uniforme manier berekend wordt.
Ja, en het wordt dus ook dan, het moet ook geverifieerd worden door een verificateur en die borgt dat het volgens een bepaalde, ja, dat is die ISO-normen die ik net noemde, geloof ik, volgens een bepaald gestandaardiseerd stappenplan wordt uitgevoerd, waardoor in ieder geval alle berekeningen op dezelfde manier worden uitgevoerd en dezelfde aannames worden gehanteerd.
Oké. Omwille van de tijd heb ik nog één vraag voor je. Wel gelijk een hele moeilijke. Ik moet dan echt even spieken, want ik heb hem herschreven. Er is een voorbeeld van iemand die zegt, wij doen een aanbesteding, een UAVGC-aanbesteding voor geluidswallen. En hij zegt, ja, dat materiaalgebruik, dat heeft impact op de levensduur. En dus heeft dat weer invloed op onderhoud. En dan stelt de vraagsteller stelt de vraag van hoe zou jij daarmee omgaan? En een expliciete vraag, zou je de fases C en D dan niet meewegen in je MKI?
Ja, ik denk dat het je goed is om te realiseren dat inderdaad de levensduur van de materialen en de levensduur die je kiest voor je MKI-berekening, dat invloed heeft op elkaar. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld een geluidswal aanlegt voor 15 jaar, dan om een zo laag mogelijke MKI-score te bereiken, zal je waarschijnlijk misschien voor andere materialen kiezen dan dat die wal er voor 50 jaar moet liggen. Dus het is goed om goed na te denken over voor welke levensduur vraag ik uit. Dus dat is zeker een belangrijk aspect. Misschien, ik denk dat het goed is dat Paul daar straks ook nog even iets over zegt.
Oké. Ja, maar je legt wel nadrukkelijk een relatie van levensduur. Bouwen we iets voor de eeuwigheid of hebben we het de komende 10, 15 jaar nodig? En dat heeft invloed op de MKI en dus welke materialen mogelijk zijn.
Precies. Hè? Bijvoorbeeld voor een brug is, als een brug daar tijdelijk ligt, is hout altijd de meest duurzame keuze. Maar hout moet wel na 15 jaar bijvoorbeeld vervangen worden. Dus als je daar een brug voor 100 jaar wil hebben liggen, dan zal je waarschijnlijk een andere keuze maken.
Ja, ja. En die 15 jaar, ik ben ervan overtuigd dat de mensen in de houtindustrie dat getal nog wel ter discussie stellen. Maar dat terzijde. Hey, dankjewel. Je komt zo aan het einde nog even terug. Dan zetten we jouw camera ook weer aan als we afsluiten en nog de laatste vragen hebben. Dankjewel, Sarah. Goed, en dan gaan we over naar de volgende spreker. Dat is Paul Prinsen. Paul, ik ga ook jouw camera en je geluid aanzetten. Daar ben je. Oh, en je bent ook weer weg. En daar ben je weer. Ja. Dag Paul, welkom. Paul, jij bent een LCA-specialist. Welkom in de webinar. Jij gaat zo wat vertellen over een project wat je hebt gedaan en eigenlijk nog doet, als ik het goed interpreteer, in ieder geval, ik heb je sheets natuurlijk even van tevoren bekeken, voor de provincie Utrecht. En de vraag waar ik mee zat, Paul, en misschien kun je dat bij jouw introductie even daar aandacht aan besteden, van met welke vraag kwam de provincie Utrecht nou bij jou? Wat was de rol van de ambtenaren in relatie tot jou? Want er zitten ook ambtenaren natuurlijk in het aanbestedingsproject waar jij het MKI-gedeelte hebt gedaan.
Ja. Ik zal dat meenemen in de eerste drie slides van mijn introductie, Diederik. Dankjewel.
Oké.
Ik zal dan even van start gaan.
Ja, ik geef het woord aan jou en ik zal ook de muis aan je overgeven. Ja, je weet inmiddels van de lichte vertraging erin.
Ja, gaan het proberen. Hartstikke goed, dankjewel. Paul Prinsen, mede-eigenaar van Eco Review, een milieuadviesbureau dat overheid, aannemers en toeleveranciers adviseert met het stimuleren van een duurzame productketen. We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van een levenscyclusanalyseonderzoek, LCA. We doen dat met z'n vieren. En ik ben daarbij LCA-specialist duurzaam circulair inkoop. Dus ik adviseer voornamelijk overheden. En ik ben ook mede-auteur van het stappenplan, samen met Sarah en Floris van Piano. En middels een voorbeeld het groot onderhoud van de N224, een provinciale weg in de provincie Utrecht, wil ik iedereen laten zien hoe wij dat stappenplan zelf ook doorlopen in ons werk en bij onze klussen. Daarvoor, ter intro, een belangrijke figuur dat ook verklaart hoe EcoReview zich voor 3 verschillende actoren kan inzetten. Dit is het systeem dat vraag en aanbod van LCA's eigenlijk bij elkaar brengt. Dat begint bovenaan met overheid, centrale en decentrale overheden. Die hebben een inkoopwens en die hebben dat vaak op een duurzame manier. Dus die willen ook gunningskorting verlenen op duurzaamheid, de kwaliteit duurzaamheid. En doen dat door het als MV-criterium mee te nemen. En in dit geval kwantitatief met de MKI. Aannemers dienen erop te reageren met een inschrijving, berekenen de milieukosten die gemoeid zijn in het beoogde project, gebruiken daarvoor diverse software tools. En die software tools die putten weer een data uit de Nationale Milieudatabase. En zo zijn er ook toeleveranciers die claimen en weten of willen aantonen dat zij duurzame producten bezitten. En die onderbouwen dat met een LCA-dossier. En EcoReview is in 2011 begonnen met het helpen van producenten voor het opstellen van een LCA-dossier en het in de Nationale Milieudatabase voegen. In de afgelopen 4 jaar zijn we ook aannemers en overheden gaan helpen in het systeem van LCA en MKI bij inkopen. En we werken wel voor toeleveranciers en voor overheden, maar we werken nooit op één en hetzelfde project tegelijk voor de inkopende partij. En een inschrijvende partij natuurlijk. Wat is de aanbesteding die ik wil doorlopen? Dat is de N224. Een stuk provinciale weg van 5 kilometer. Op het kaartje aangegeven. Ingeklemd tussen de provincie Gelderland. Bij Renswoude. En dat project heet eigenlijk Groot Onderhoud. Daar komt iets meer bij kijken dan alleen maar asfalt. En voor het idee. Zo'n project heeft een raming van 3 miljoen. En dit is juist een 13 in een dozijn project voor een provincie. En zo was die ook uitgekozen. Het moest eigenlijk zo een normaal project mogelijk zijn, zodat er ook lering getrokken kon worden in naar de toekomst toe naar vergelijkbare projecten. Nou, wat moet je hierbij voorstellen? Dit is 5 kilometer provinciale weg door het dorpje Renswoude. In het midden is dus binnenbebouwde kom en links en rechts buiten de bebouwde kom 80 kilometer weg. En dit duurt dus 3 maanden voor een aannemer om uit te voeren. Hoe vraag je dit uit? Nou, dan ga je eigenlijk de wensen inventariseren. En wat de provincie Utrecht zei is, wij vinden bij alle provinciale wegen, vinden we dit belangrijk. We willen bereikbaarheid hebben van inwoners, zo min mogelijk overlast, zo duidelijke communicatie over hinder naar de omgeving, voorkomen van sluipverkeer. En we willen ook bovenal een hele goede weg die lang meegaat, zonder reparaties. En dan moeten we natuurlijk nog wat met duurzaamheid. Nou, daar kwamen wij als EcoReview in beeld. Want wat moet je met duurzaamheid? Hoe vraag je dat ook in je inkoop uit? Nou, dan gaan we een klein stukje terug naar hoe dat hiervoor ging. En daarvoor vroeg de provincie Utrecht 3 duurzame maatregelen uit. En de CO2-prestatieladder. Wat krijg je dan? Dit is het voorbeeld van de N212, een andere provinciale weg, iets verder terug in de geschiedenis. Daar dienen inschrijvers 3 maatregelen te omschrijven die meerwaarde bieden aan circulariteit en duurzaamheid. En er was een vergelijkbare lengte, vergelijkbaar projectomvang. En degene die het beste plan van aanpak kon schrijven, die kreeg een korting op zijn inschrijfprijs van €450.000. En als je er het heel slecht deed, een heel slecht plan van aanpak schreef, dan werd er geld bovenop jouw inschrijfprijs gegooid, ter waarde van €405.000. En alles daar lineair tussenin. Wat is het resultaat van deze manier van aanpakken? Nou, het werkt wel. Je krijgt duurzame oplossingen. Ze zijn vrij conventioneel. We merken dat heel veel inschrijvers eigenlijk dezelfde oplossingen aandragen, alleen benoemen ze het allemaal anders. Nou, en wat gebeurt er dan bij de beoordeling van zulke plan van aanpakken? Vaak is dat op basis van consensus door een jury van specialisten. En bij historische analyse hebben wij gemerkt dat er een ongelijke waardering voor gelijke oplossingen komt. Hoe kan dat nou? Nou, dat komt omdat deze beoordelaars ook uitgaan van claims die gesteld worden in deze plan van aanpak. bijvoorbeeld op CO2. Alleen zijn deze claims allemaal anders onderbouwd. Die zijn niet volgens dezelfde methode berekend. Waarom stelde EcoReview dus voor om te assisteren bij de provincie Utrecht? Nou, duurzaam is, heel lastig. Het is een lastig te hanteren begrip. Wat is duurzaamheid nou precies? We merkten dat afgegaan werd op claims die niet uniform berekend werden. En we merkten met greenwashing, er werden de beste schrijvers van een plan van aanpak, die wonnen vaak. En dat kwam omdat tot de verbeelding sprekende duurzame innovaties werden vaak hoger gewaardeerd. En saaie, maar uiterst effectieve maatregelen werden lager gewaardeerd door zo'n jury. Dus wat zeiden wij als EcoReview? Laten we één eenduidige manier van berekenen voor duurzaamheid voor iedereen hanteren. Laten we dat kwantitatief doen, want dat is voor duurzaamheid soms counterintuïtief. Wat voor je gevoel heel duurzaam is, is niet altijd zo duurzaam als je het doorrekent, hebben we meermaals gemerkt. En we doen dat met LCA en MKI als indicatoren. Omdat dat ook het dominante systeem is waarmee toeleveranciers van materialen de duurzaamheid van hun producten eenduidig kwantitatief berekenen en communiceren naar aannemers. Hoe is het dus op het project gegaan waar wij geholpen hebben? Daar hebben we de bermverharding en de wegverharding met MKI uitgevraagd. Er is ook een plan van aanpak gevraagd, maar dit keer omtrent de verwerking van teerhoudend asfalt, wat in dit project zat. En de CO2-prestatieladder staat er ook in. Plus natuurlijk de andere indicatoren voor wat de provincie Utrecht belangrijk vond, zoals overlast vermijden. Waarom is teerhoudend asfalt nou losgedaan? Voor teerhoudend asfalt bleef een kwalitatieve benadering de voorkeur hebben, omdat de opdrachtgever zelf ook niet goed wist wat de mogelijkheden zijn die de praktijk te bieden heeft met het schoonmaken van teerhoudend asfalt. En dit eigenlijk wilde ophalen uit de markt. En daarvoor is een kwantitatieve manier niet de meest geschikte methode. Nu wil ik jullie eigenlijk meenemen van hoe is duurzaamheid met de MKI uitgevraagd. Ik doorloop het hele voorbeeld. En daarbij laat ik ook elke keer zien welke stappen van het stappenplan daarbij gehanteerd zijn. Beginnen bij het begin. Zoals Sarah ook heeft gezegd, ga je eigenlijk beginnen met het voorbereiden van de organisatie en werken aan bewustwording. En ook kijken of de organisatie ontvankelijk is voor enige gevolgen. Is er oftewel een bereidheid om afwijkende en niet conventionele oplossingen te accepteren? Want dat zijn duurzame oplossingen vaak. Is er bereidheid om onbewezen materialen te accepteren? En wat doen we met claims over de levensduur, terwijl de materialen nog maar enkele jaren bestaan? En claimen wel 15 jaar mee te gaan? Hoe doen we dat over waarde van de duurzaamheidswaarde ten opzichte van de kostprijs van de inkoping? En is er steun van de organisatie? Dat hebben we allemaal gecheckt bij de provincie Utrecht alvorens we starten. Begin bij het begin, ga aan tafel en eigenlijk nog één stap daarvoor. Kijk naar de doelstellingen van de organisatie. Voor de provincie Utrecht is dat duurzaam, energiezuinig, schone lucht en aanpak bodemverontreiniging. Probeer de organisatiedoelstellingen ook zover mogelijk terug te laten komen in je projectdoelstellingen. Want uiteindelijk wil je als organisatie, als geheel, op het verloop van tijd jouw doelstellingen halen. De eerste drie komen tot hun recht in de MKI. En aanpak bodemverontreiniging kwam hier tot zijn recht door het plan van aanpak teerhoudend asfalt. Het grootste gevaar daarvan is namelijk bodemverontreiniging. Dan kom je bij stap 1 van het stappenplan. Je gaat echt beginnen. Je zit aan tafel met de opdrachtgever en je gaat inventariseren. In dit project, wat zijn de materialen die belangrijk zijn? Wat opvalt is dat groot onderhoud aan een provinciale weg meer is dan alleen asfalt vernieuwen. Er zitten ook aanstraten van inritten bij, fietspaden verbreden, relining van rioleringen, maar ook bijvoorbeeld bewegwijzering. Het is niet handig om aannemers de MKI voor het hele project te laten uitrekenen, maar geef middels een 80-20 regel aan op welke materialen en processen het werk je wel met de MKI wilt gaan vragen. Dit is ook de belangrijkste les voor organisaties die willen beginnen. laat geen enkele interpretatie over aan de scope van producten die binnen de MKI-berekening valt. Baken af. En wij hebben dat dus met dat dik gedrukte gedaan. Alleen maar de asfalt en alleen maar de bermverharding. En van deze geselecteerde impactvolle productcategorieën hebben we ook gelijk bepaald wat de vrijheid van een aannemer was om duurzame varianten aan te bieden. Zo bestaat asfalt feitelijk uit drie lagen. Een toplaag, de surf, een binnenlaag, een tussenlaag en een baselaag, een onderlaag. En we hebben gezegd, nou, bij de onderlaag en de middenlaag is er volledige vrijheid. Duurzame mengsels zijn er welkom. De toplaag, daar willen we geen risico mee lopen. Geen duurzame onbewezen mengsels. Die schrijven we voor een conventioneel mengsel. En voor de bermblok heeft de provincie gezegd, nou, wij hebben een bepaald ribbelpatroon overal in de provincie. Dat moet gehandhaafd blijven. En daarbinnen mag je elk materiaal en elke vorm aanbieden. Als je om tafel zit, ga je ook verder praten over de contractvorm, of je het als gunningscriterium of eis meeneemt, en of het op product- of contractniveau wordt uitgevraagd. Op het moment dat wij betrokken waren bij deze aanbesteding, was de contractvorm al bepaald. Een UFV-GC gecombineerd contract, en dus veel ontwerpvrijheid. Het gunningscriterium was al bepaald van we wilden het niet als eis stellen, want we wilden hier meer van leren. We raden ook altijd aan om het als gunningscriterium te hanteren. En om het op contractniveau te doen. Dat wil zeggen, de MKI wordt niet alleen voor producten, maar ook op de uitvoering en installatie van de producten uitgevraagd. Dat was in dit geval heel belangrijk, omdat een deel van de milieu-impact ook in het proces van asfalt- en bermblokken aanleggen zou zitten. Dan heb je het met de klant over welke fases gaan we uitvragen, ook onderdeel van de scope. Omdat dit een eerste project was voor de provincie Utrecht, besloten we het niet te complex te maken en uit te vragen naar de materialen A1, A3, transport naar de bouwlocatie A4 en de installatie op de bouwlocatie A5. Voor organisaties met meer ervaring is het nu ook heel goed mogelijk om de MKI over alle levensfases uit te vragen bij asfaltconstructies. En dat hebben we in dit geval beperkt gehouden. Ik heb hier nog een figuur dat het ook laat zien. Levenscyclus 1 is de bestaande asfaltweg. Levenscyclus 2 is de beoogde reconstructie van de asfaltweg. En daar hebben wij dus in donker oranje de productie en de bouw van de nieuwe levenscyclusfase uitgevraagd met MKI. Eventueel kan je rechts daarvan in het licht oranje dus ook gebruik, sloop en hergebruik uitvragen. En als je dat ook wil voor bestaande wegen die bijvoorbeeld gereconstrueerd moeten worden, kan je ook aan de linkerkant nog de MKI van het sloopproces uitvragen. Daar is in dit project niet voor gekozen, nogmaals, om het simpel te houden. Dan heb je met de opdrachtgever eigenlijk alle keuzes besproken die je moet maken om aan de slag te kunnen. En dan gebeurt in de uitwerking, en dat doen wij vaak los van de klant. We beginnen met een referentieberekening opstellen, want dat test eigenlijk je eigen aannames, eisen en doelstellingen. Een voorbeeld van de provincie Utrecht is hier gegeven en het maakt niet uit of je hem helemaal begrijpt. Ik wil alleen maar even aan de hand van het voorbeeld laten zien hoe dat gaat. Links heb je een tabel met alle vier de trajecten, buitenbouwde kom, twee stukken binnen en één stuk buiten. En de opbouw van de asfaltlagen. En daarvan zeggen we dan, nou, zoveel ton is daarmee gemoeid per traject. Dit zijn de MKI-getallen per ton voor de materialen, transport en installatie. En dat resulteert in een totaal milieukostenindicator van het hele project. In dit geval ongeveer van 105.000 euro. En onderin zie je nog hoe we dan komen tot de bepaling van een MKI van één type asfalt. Van een traject en daar zie je dus, nou, je hebt een stuk lengte, een stuk breedte, een dikte, dat geeft een oppervlakte en een inhoud. Dat vermenigvuldig je met het aantal ton en dat vermenigvuldig je met de MKI per ton. Ja, het idee is om de schaduwkosten, dus de MKI, zo laag mogelijk te krijgen. En met deze berekening, een vrij generieke berekening, zeg je, nou, dit is mijn referentiewaarde. Daaronder willen we in ieder geval dat de markt zich gaat inzetten. Wat hoort ook bij het uitwerken? Het stellen van eisen, het stellen van verificatie-eisen, contractmanagement opschrijven en dat allemaal duidelijk noteren in de leidraad. Wij hebben de leidraad in zijn geheel geschreven met betrekking tot het MVI-criterium MKI. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld gekozen om te toetsen volgens bepalingsmethode 2.0 en niet 3.0. We hebben geselecteerd dat we achteraf de verificatie doen om de inschrijflast te verlagen. En wij hebben het contractmanagement ook volgeschreven in plaats van systeemgericht contractmanagement. Dat zijn keuzes die je maakt met de klant, maar dat is eigenlijk allemaal in de uitwerkingsfase. Als alles op papier staat, ga je je uitvraag toetsen. Het is verstandig om iemand te betrekken die controleert op veel voorkomende fouten. Wij controleren bijvoorbeeld elke aanbesteding middels een tenderscan. Dat is een inhoudelijke controle van de leidraad, bekeken door de ogen van een LCA-specialist en mijn collega als verificateur. En hiermee wordt de leidraad op meer dan 60 punten gecontroleerd, alvorens deze gepubliceerd wordt. Wat veel voorkomende fouten voorkomt en ook makkelijk voorkombare fouten eruit haalt. Dit hebben wij ook ontwikkeld voor bijvoorbeeld de provincie Utrecht. Om in vervolgtrajecten zien we graag dat ze meer zelfstandig hun duurzame aanbesteding met MKI zullen vormgeven. En hebben wij er toch een bepaalde ondersteuningsvorm bij. We zullen er ook naar het stukje van de kosten. De eerste keer wil je volledige begeleiding. En wil je ook wat leren met je personeel. Dat bouw je af en uiteindelijk kan je het eigenlijk helemaal zelf en doe je alleen nog maar een toets. En neem ook de kosten die gemoeid zijn met MKI-berekeningen steeds verder af. Tot ze waarschijnlijk lager zijn dan uitvragen met een plan van aanpak, gezien de werklast. Dan werd er als tip gegeven, organiseer een informatiebijeenkomst. Dat hebben wij ook gedaan met de provincie Utrecht. 6 dagen na publicatie van de leidraad op internet hebben wij een zaaltje gehuurd in de omgeving van het werk van Renswoude. Er kwamen 10 geïnteresseerde partijen op af. Het programma was ongeveer 30 minuten het algemene project bespreken. 15 minuten is er ingezoomd op MKI. En daarvan hebben we ook gevraagd wie voorziet hier moeilijkheden, problemen, wie heeft geen ervaring. 9 van de 10 aannemers zeiden, dit zien we zitten. We zijn enigszins bekend met MKI en asfalt. Geen probleem. Normaliter wil een aanbesteding met MKI nog wel eens een keer exploderen in de noten van inlichtingen, maar omdat we het zo duidelijk hadden opgeschreven en dit stappenplan ook hadden gevolgd, waren er eigenlijk maar 3 verduidelijkende vragen en in de tweede ronde geen verdere vragen meer. De feedback van aannemers was dat ze, ondanks dat ze niet te veel vragen hadden over deze aanpak, de informatiebijeenkomst wel als plezierig beschouwden en een net gebaar van de opdrachtgever om ook informeel vragen te kunnen stellen over de aanpak met MKI, buiten de formele nota van inlichtingen om. Dan ontvang je inschrijvingen terug. Uiteindelijk hebben we 8 inschrijvingen teruggekregen. Dus 2 kennelijk die geïnteresseerd waren hebben afgezien van inschrijving. En bij het beoordelen van deze inschrijvers, waar EcoReview ook betrokken is bij de beoordeling van MKI-berekening, teert aan het asfalt en de CO2-representatieladder, viel meteen op wat het verschil is om het kwantitatief uit te vragen. Dus de MKI-berekening duurde ons ongeveer 30 minuten om te controleren of dat voor alle 8 goed was gegaan. Het plan van aanpak teer aan het asfalt zijn we 2 dagen mee bezig geweest aan ons in te lezen, te beoordelen en het dan te bespreken. En bij het bespreken zaten er nog veel interpretatieverschillen in tussen de juryleden. En de CO2-representatieladder is ook kwantitatief, een certificaat, was ook met 20 minuten klaar. Een van de sterke punten van MKI.
Oh, ik haak even aan. Omwille van de tijd, het is nu 4:15. Je hebt de tijd uiteraard om je presentatie af te maken. Maar ik grijp toch ook even in om de deelnemers te laten weten dat er zijn nog een aantal vragen die we zeker willen beantwoorden met Paul en Sarah, dus als Paul klaar is naar zijn presentatie, zullen wij daar nog op ingaan, op uw vragen. We koersen nu op een eindtijd van ongeveer 4:30 en het is nu 4:15. Paul, het woord is weer aan jou.
Ja, dankjewel. Wat zijn de resultaten van onze aanpak met MKI? De referentiewaarde was, zoals gezegd, ongeveer 105.000 euro. De streefwaarde hebben we 35% daaronder gelegd, op 65.000 euro. Dus een verlaging van de milieukosten is goed. En 7 van de 8 aannemers die hebben ingeschreven, behaalden de streefwaarde. Uiteindelijk heeft een aannemer genaamd Maurik gewonnen en heeft het ook echt op kwaliteit gewonnen. Want deze die ging nog onder de streefwaarde en wist 60.000 euro als MKI bij inschrijving af te geven. Werd hiervoor natuurlijk niet extra beloond, daarom was het ook een ondergrens. Maar gaf wel aan dat inschrijvers in staat zijn om een dergelijke milieuwinst te boeken. Dan volgt nog een verificatie. Dus de gegunde inschrijver, Maurik, moest na gunning de MKI-berekening nog laten toetsen en verifiëren door een onafhankelijk erkend LCA-deskundige. Deze rekent alles na en toetst gehanteerde methodologie en geeft indien akkoord de MKI-berekening een stempel en zegt deze voldoet aan alle aangehaalde normen en alle eisen die in de leidraad staan. As we speak, wordt het werk uitgevoerd. Dus na verificatie van de MKI krijgt de aannemer ook groen licht om aan de start te gaan. Dat is nu gaande. Wellicht zijn er ook deelnemers die uit de buurt komen van Renswoude en de werkzaamheden al opgemerkt hebben. En nu een verdiepende blik ook gekregen hebben op de totstandkoming van de selectie van de aannemer. Wat enige overlast misschien draaglijk maakt. Dan kijken we naar de toekomst toe. We moeten ook nog een controle van de oplevering van het werk gaan doen. MKI-berekeningen kunnen in de praktijk aangetoond worden. Het is heel belangrijk om hier van tevoren over na te denken en te beschrijven in de leidraad. En hier is nog minder ervaring mee dan gewoon het uitvragen op MKI. In de update van de handreiking die Sarah besproken heeft, komt dit ook nadrukkelijker aan bod. Bij dit project is het als volgt voorgeschreven. We willen de materialen dat ze aantonen middels een weegbon van de centrale waar ze het inkopen. Waar ook precies de mengsels omschreven staan. Het transport willen we dat ze dat aanleveren middels de kopie van het asfaltdagrapport. Waar het aantal vrachten en het type vrachtwagens op bekend staan. En ook het type brandstof aantonen als zij bijvoorbeeld biodiesel, hydrogenated vegetable oil, HVO, gebruiken. En voor A5 de aanleg vragen we ook een kopie asfaltdagrapport, het type brandstof. En dan zie je bovenin in de tabel. Er was dus een referentie van 105, een streefwaarde van 65.000. Het is ingeschreven met 60.000. En uiteindelijk om geen boete te krijgen, is de inschrijver verplicht om tenminste een MKI bij oplevering aan te tonen van 65.000 euro of lager. Een andere stap die in de update van de handreiking naar voren komt, betreft het monitoren. Wat hebben we bereikt? Is het project als project en als organisatie. Nou, in dit geval heeft de provincie Utrecht ervaring opgedaan met MKI. Er zijn 8 aannemers die meer ervaring hebben gedaan met inschrijven. De streefwaarde is behaald, ver onder referentie. We hebben een tevreden opdrachtgever, want het was een experiment. We hebben tevreden aannemers, want er was een gelijk speelveld. En we hebben tevreden toeleveranciers, want er worden in het project duurzame materialen gebruikt. Er wordt wel eens gezegd dat het niet moeilijk is om ver onder een streef of onder een referentiewaarde te scoren. Voor asfalt klopt dat momenteel tot de PCR. Dus je kan zeggen dat 20-30% onder de referentiewaarde is eigenlijk ook haalbaar met conventionele materialen en processen. En verder daaronder wordt het duurzaam en nog verder onder wordt het innovatief. Bij een volgende aanbesteding zullen we de streefwaardes ook lager leggen. Gaan we bijvoorbeeld met nieuwe bepalingsmethodes halen we aan en hanteren we ook de PCR. Van asfalt, een extra document over asfalt aan. Monitoren. Je wilt als organisatie weten hoe tellen de duurzame aspiraties van projecten nou op? Hoe effectief is ons beleid? Hoeveel kost duurzaamheid ons? Hoeveel waarde levert het op? Dit zijn reële vragen voor uitgaven van publieke gelden en monitoren helpt daarbij. En eindelijk, door een kwantitatieve indicator, kan je gaan monitoren. De opdrachtgever zou graag meer competitie willen op MKI, vond de pilot een groot succes en wil in de volgende fase ook graag gaan experimenteren met de levensduur van asfalt, zoals ook de vraag was, hoe neem je levensduur mee, mogelijk. En dan hebben we de effectiviteit. Dus de projectomvang was 3 miljoen. De milieukosten zijn met 40.000 euro verlaagd ten opzichte van de referentiewaarde. De stimulering hierop, op deze verlaging van de MKI, was 600.000 euro. Dat was het gunningsvoordeel gemoeid met het gunningscriterium MKI. Dat betekent dat er vooraf een stimulering zat van 15 euro per euro MKI verlaging. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever eigenlijk 0 euro betaald voor deze duurzaamheidswinst, omdat 7 inschrijvers deze score hadden behaald. En degene met de laagste prijs niet degene was met de grootste milieu-impact. En wat we zien in de praktijk is dat de stimulering van asfalt tussen de 2 en de 70 euro per euro MKI verlaging ligt bij diverse projecten. Er is nog geen consensus over hoe je je stimulering op MKI nou moet inrichten. Dat kan alleen met ervaring en met monitoren. Daarom is het zo belangrijk. Maatschappelijk gezien moeten we gaan kijken waar we het meest efficiënt en effectief duurzaamheid kunnen verkrijgen. Om dat te leren moet je monitoren. En daar hebben we een idee bij. We realiseren ons dat er steeds meer opdrachtgevers geïnteresseerd zijn in inkopen met MKI. Daarom zijn we ook gaan kijken hoe we dat makkelijker kunnen maken. Nu zien wij een oplossing in een combinatie van begeleiding door personen, wij als deskundigen, en software. En de software begeleidt een organisatie in het leren van het proces, het trainen van mensen met kennis over LCA en begeleidt alle repetitieve stappen. We stappen in verschillende onderdelen van het inkooptraject in met specifieke kennis toegesneden op het project. Omdat de kennis en inzichten over LCA en MKI zich snel opeenvolgen blijven ontwikkelen, willen wij alle inkoop- en organisaties daarbij kunnen assisteren om eenvoudig en effectief in te kopen met de MKI. En in staat te blijven om snel een leidraad te creëren, uniform uit te vragen naar de markt en dat elke aanbesteding van eenzelfde organisatie dezelfde bepalingen, eisen en kaders stelt. En dat er inzicht ontstaat in de effectiviteit van keuzes door zowel op basis van project als op basis van organisatie te monitoren. Maatschappelijk gezien moeten we kijken waar we het meest efficiënt en effectief duurzaamheid kunnen verkrijgen. En om dat te leren kun je het kwantitatief uitvragen met de milieukostenindicator en zullen we moeten monitoren. Met het delen van dit praktijkvoorbeeld en een doorkijk naar de toekomst van inkopen met de MKI, wil ik bedanken voor het mogen delen van deze case. Hopelijk is het nut en een mogelijke toepassing van de handreiking en het stappenplan duidelijker geworden voor geïnteresseerden. En is er enthousiasme ontstaan om eveneens op deze manier te gaan aanbesteden.
Paul, dankjewel. Heel praktisch geval. Je hebt ontzettend veel toegelicht over de processen. Over de stappen die je allemaal hebt genomen in het proces van de aanbesteding. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. De eerste vraag leg ik bij jou neer en dan schakel ik daarna ook Sarah weer bij. En die vraag, ja, je hebt het wel gehad over monitoren, maar die vraag is de volgende. Hoe controleer je nu of die winnaar die MKI ook waarmaakt? De winnaar is, as we speak, bezig met het onderhoud aan deze provinciale weg. Hoe verantwoordt hij zich zodat je inderdaad kunt monitoren dat hij zich aan de MKI-waarde houdt?
Ja, een van de meest belangrijke vragen en dus ook de vraag waarmee die groep studenten zich bezighoudt die ik momenteel begeleid. In aanbesteden met MKI zijn er drie cruciale momenten. De MKI bij inschrijving, de MKI geverifieerd bij inschrijving en de MKI bij realisatie. En wat je vraagt aan de inschrijver is om nog een keer de MKI-berekening te doen, maar dan met alle as-is gegevens. Dus de materialen die gebruikt zijn, de transportafstanden die gebruikt zijn, de voertuigen die gebruikt zijn. En die gegevens, die variabelen, daadwerkelijk uit de praktijk komend, moeten in de MKI-berekening ook komen tot eenzelfde of lagere MKI-berekening dan de prognose die bij inschrijving was afgegeven.
En wat zijn de momenten waarop de aannemer zich daarover verantwoordt?
Bij kleine projecten vraag je alleen maar om een verantwoording bij oplevering van het project. Dat doen wij nu ook voor deze provinciale weg. Ja. Bij grote projecten, meer dan 1 miljoen, ga je ook bij uitvoering monitoren en dan vraag je tussentijdse rapporten.
Oké. Ja, dankjewel. Sarah, je bent er ook weer bij. Een vraag die gesteld is, en die kunnen jullie allebei denk ik beantwoorden. Hoe maak je nou een referentieberekening als je functioneel uitvraagt en je dus feitelijk geen idee hebt waar de inschrijvende partijen mee gaan komen? Hoe maak je dan een zinvolle referentieberekening?
Nou, in feite ga je dan uit van een soort normaal scenario waarbij je uitgaat van een standaard product. Hè? Dus misschien een standaard bureaustoel die je nu al in je assortiment hebt. Of voor het geval van wegen, waar we het natuurlijk nu veel over gehad hebben, omdat daar al veel ervaring mee is, hè, maar MKI is op zich ook wel breder toepasbaar dan dat. Maar in het geval van wegen kan je bijvoorbeeld een referentieberekening maken van het standaard asfalt dat je normaal gesproken technisch voorschrijft. En dan is dat je referentie.
Paul, is dat ook wat jullie hebben gebruikt voor de provincie Utrecht? Die 105.000 euro, was dat traditioneel asfalt?
Ja, daar reken je expres mee met niet merkspecifieke producten. In dit geval branchegemiddelde waarde van conventionele asfaltmengsels. Ja. En voor asfalt zijn daar heel veel data over. Maar ook als je weet, ik heb alleen maar een overspanning nodig tussen twee oevers. Dan zal je zelf als opdrachtgever zullen voorstellen, nou, we nemen gewoon als referentie een stalen brug. Die komt het meest voor bij ons in de provincie of in de gemeente. Daar laten we referentieberekening op los. En dan is het aan de aannemers om op die functionele eisen, dus de overspanning, de hellingshoek, doorvaarhoogte, een ander type brug te ontwerpen. Dus noods met andere materialen, met een zo laag mogelijk MKI.
Ja, ja. Oké, dus de referentie kan gewoon traditioneel opgesteld worden. De uitdaging zit hem om richting die streefwaarde te gaan of onder de streefwaarde. En daar heb je wel van tevoren een idee over gevormd, neem ik aan.
Ja, en dat bouwt zich ook op met ervaring.
Ja, ja. Oké, je zegt er is veel kennis over asfalt. We hebben ook een vraag gekregen van iemand die is werkzaam in de speciale sector. En die stelt speciale sectoren, dan moet je denken aan de energiemarkt, de ProRails van deze wereld. Wat geen energie is, maar wel spoorvervoer. En die vraagt van, als ik met mijn type inkoop naar die nationale milieudatabase ga, vind ik dan ook mijn producten daarin terug? Of mijn materialen die ik veel gebruik? Of die voor mijn werk relevant zijn?
Ja, wat ik daarvan weet is dat bijvoorbeeld spoormateriaal is erg goed vertegenwoordigd in de nationale milieudatabase. Dwarsbalken, rails zelf, wissels, seininrichtingen, ballast. En kleding, bijvoorbeeld textiel, is nu ook al meer vertegenwoordigd in de Nationaal Milieudatabase. En zo kan je eigenlijk per sector bepaald gevorderdheidsniveau zeggen hoeveel generieke data daarvan reeds bestaand is. En voor bijvoorbeeld hardware en ICT-apparatuur is dat nu nog heel laag.
Ja, je noemt dat voorbeeld, hardware en ICT, daar is het weinig. Kleding, best wel veel referenties. We hebben heel veel vragen gekregen over eigenlijk het onderwerp van onze webinar, dat we toch heel veel over de GWW hebben gehad. We missen daarmee onze doelgroep, de inkopers van ICT en facilitair. Zouden we zo'nzelfde sessie net zo boeiend kunnen houden en het dan wel meer focus op ICT en facilitair, of is dat lastiger? Heb jij een idee bij Sarah? Ik geef hem even aan jou.
Ja, ik snap inderdaad de vragen. Dat komt ook gewoon puur doordat er het meeste ervaring is binnen de bouw en de GWW. En beginnende ervaring bij andere sectoren zoals kantoormeubilair, bedrijfskleding. Meer de facilitaire kant. Dus dat heeft puur te maken natuurlijk met waar de meeste ervaring zit. Daarnaast misschien goed hè, bij de ontwikkeling van de handreiking. Er is veel respons gekomen vanuit verschillende partijen. Van kunnen we niet een branche-specifieke versie voor onze sector maken? Nou, daar komt er dus één specifiek voor straatmeubilair. En voor de utiliteitsbouw. En dan één specifiek voor asfalt. Maar wellicht is het interessant om ook nog een keer een stappenplan specifiek voor de meer facilitaire categorieën te maken en ook de praktijkvoorbeelden daarop uit te werken, zodat dat meer die doelgroep aanspreekt. Dus als daar veel behoefte aan is, kunnen we daar wellicht nog in de toekomst naar kijken. Maar nogmaals, daar is ook gewoon de minste ervaring nog in die sectoren. Dus dat verklaart ook waarom we de voorbeelden nu vooral over de GWW gaan.
Helder, helder. En op het moment dat die voorbeelden er wel komen, dan wordt het dus ook interessant om daar weer eens met z'n allen naar te kijken en elkaar met die voorbeelden te inspireren. Ik heb nog een paar vragen en dan sluiten we af met nog een poll. Eén vraag, en ja, dit is een beetje off-topic, maar het is wel een belangrijke vraag. En hij zal ook voor Rens Woude opgaan. En ik denk ook voor veel deelnemers die een gemeente representeren. En dat is de MKB-vriendelijkheid van het instrument MKI. Is het wel vriendelijk voor het MKB, het midden- en kleinbedrijf? Is het door functioneel uitvragen, jagen we ze niet te veel op kosten? En ook natuurlijk het inschakelen van een LCA-specialist. Even dan naar jou, Paul. Een paar punten, want jij noemde van ja, ik wil eigenlijk die provincie Utrecht op een gegeven moment zelfstandig laten werken. Dat is jou niet meer nodig, dan kost je dus ook niks. Begrijp ik. En ook het toetsen van MKI kost je relatief weinig inspanning. Dus daar zit ook een kostenbesparing, omdat je bent sneller uit het besluitvormingsproces. Dat moet ik zeggen, dus bij de besluitvorming in de aanbesteding. Maar dan even de vraag, je had 10 geïnteresseerde partijen, 8 inschrijvers, 1 winnaar. Zijn die als MKB'er te kwalificeren en hoe reageren zij op MKI als instrument?
Ja. Het klopt dus wel dat de MKI eigenlijk van een centrale overheid, namelijk Rijkswaterstaat, door is gaan sijpelen naar decentralere overheden, provincie. Naar nog kleinere waterschappen en gemeenten. En dat komt wel omdat er in het begin een zekere leercurve in zit. En grotere organisaties met grotere werken trekken grotere aannemers aan. En die hebben meer middelen om zich deze nieuwe methodiek eigen te maken. Doordat de methodiek ontwikkeld is, is het nu ook voor kleinere aannemers makkelijker toepasbaar. Onder andere ook door de progressie van software. Wij hebben wel een bepaalde ondermaat waarin we zeggen bij deze projecten moet je het niet doen. Daar is het niet kosteneffectief. Dan kan je toch beter met een plan van aanpak gaan werken. Ja. En als je twijfels hebt of je aannemers wegjaagt, is een marktconsultatie je beste vriend. Door gewoon simpelweg te vragen, zijn jullie in staat om voor een dergelijk project MKI-berekeningen te kunnen aanleveren als je daarbij geholpen wordt door een deskundige?
Ja, jullie willen het veilig meegenomen in de informatierondes en de nota van inlichtingen in het proces.
Ja. Ja, mag ik nog één kleine toevoeging doen, Diederik? Ik zie dat Wilkamp zit in de tijd. Kort houden, dat het ook altijd slim is om te kijken, zit er wel innovatie op dit product en is het zinvol om dus MKI uit te vragen? Ik heb een voorbeeld van een aanbesteding waarbij op projectniveau om de MKI-waarde is gevraagd, maar eigenlijk zat er geen onderscheid in de producten die geleverd werden. Die waren precies hetzelfde van MKI, er zat geen innovatie in die sector nog. Maar de ene leverancier kwam uit Groningen en de andere zat om de hoek. In feite ben je dan alleen op afstand aan het discrimineren. En de vraag is of je dat dan moet willen op een relatief kleine projectopdracht ook nog. Hè? Dus dat is ook nog een overweging van kijk gewoon, zit er ook wel echt innovatie op dit product en is het dus zinvol om dat op deze manier aan te jagen? Of kan je eerst beter met de markt in gesprek over wat er allemaal mogelijk is? En dan kijken hoe je het verder aanpakt, dat je meer gezamenlijk met marktpartijen dan optrekt.
Ja, ja. Oké. Helder. Er zijn nog meer vragen. We hebben ze niet allemaal kunnen beantwoorden, maar iedereen heeft een agenda. En die agenda zou heel goed kunnen zijn in de achtertuin met een lekker biertje, want het is verschrikkelijk lekker bier buiten. Paul, ik wil jou heel erg bedanken voor een hele interessante praktische presentatie. Sarah, die van jou was net zo praktisch en ze sloten verschrikkelijk goed op elkaar aan. Dat is niet voor niks natuurlijk. Hartelijk dank voor jullie bijdrage en het digitale applaus komt jullie kant op. Ik ga nog wel even een poll stellen aan onze deelnemers voordat we helemaal afsluiten. Sarah en Paul, nogmaals bedankt. Ik zet jullie camera's uit. Ja, dames en heren, we hebben nog een laatste poll en dat is eigenlijk om te weten of deze presentatie een bijdrage heeft geleverd aan, aan uw overweging om met MKI aan de slag te gaan. En daar gaat deze laatste vraag dan ook over. Bent u van plan om met het inkopen met MKI aan de slag te gaan? Om met uw inkopen met MKI aan de slag te gaan? Nou, u ziet de antwoorden. Het is niet van toepassing op mijn functie. U bent geen inkoper. Het zou kunnen natuurlijk. Nee, ik vind nog steeds dat ik niet voldoende kennis heb. Ja, maar ik heb nog wel wat extra kennis nodig. Let op, ik denk toch dat je, ja, dan ga ik wel de poll beïnvloeden, dat je er bijna niet aan ontkomt om natuurlijk in zijn eerste instantie gewoon een LCA-specialist in te huren. Sterker nog, ik denk dat dat ook de boodschap is. Ja, en ik heb voldoende vertrouwen om er nu mee aan de slag te gaan. Of ja, dat was ik sowieso al van plan en ik ben gesterkt in mijn plannen. Goed, er wordt flink gestemd. Ik ga de poll over 3 seconden sluiten. En ik deel de resultaten met u. Nou, u ziet het. Een deel van u zegt toch, ik ga er niet mee aan de slag. Ik heb niet voldoende kennis. 43% zegt ja, maar ik heb nog wel wat meer kennis nodig. Dat geeft dus aan dat we zeker niet alle vragen beantwoord hebben. Dat lijkt me ook wel weer redelijk logisch, omdat het is, ja, wat ik in het begin al zei, het is een complex instrument. En laat u dus vooral ook goed ondersteunen door die LCA-specialisten. En maak daarin ook uw eigen kostenafweging voor de grote projecten. Is dat sneller interessant dan voor de kleinere projecten? Feit is dat u in ieder geval aangeeft gesterkt te zijn in het instrument MKI om dat te gebruiken. En ik denk dat de presentaties van Sarah en Paul dat ook absoluut duidelijk hebben gemaakt. Dat u in staat bent om met de MKI op een objectievere wijze duurzaamheid te beoordelen in de inschrijvingen van uw aanbesteding. Goed. We gaan afsluiten. Ik heb nog twee laatste sheets voor u. Dat is één verwijzing naar de handleiding van de milieukostenindicator. Ik denk dat we deze sheet uiteindelijk in de definitieve versie nog aanpassen en daar ook een link in opnemen naar het dossier maatschappelijk verantwoord inkopen op de website van Piano. Heeft u vragen, dan kunt u die vragen stellen naar het algemene mailadres info@piano.nl. Maar als u straks de webinar afsluit, of ik sluit hem voor u af, ook dan wordt u naar een evaluatieformulier geleid waar u ook uw vragen kunt stellen. En ook die zullen wij beantwoorden. Wat ik eerder zei, er is een opname gemaakt. Die wordt beschikbaar gesteld op de website van Piano, net als de slides. En ik verwijs u nog naar het webinar van volgende week. Dan gaan we het hebben over reële tarieven in het sociaal domein. Dus echt een totaal ander vakgebied. Maar wijs uw collega's in het sociaal domein op de mogelijkheid om dit webinar bij te wonen. En op 7 juli hebben we nog een laatste webinar voor de zomervakantie. Nou, dat zeg ik even onder voorbehoud, want misschien zijn er nog wel meer. Maar dit is in ieder geval de laatste die in de planning staat. Marktbenadering op basis van aanbestedingsdata. En daar staat bewust openbare tussen haakjes, omdat we ook gaan kijken naar aanbestedingsdata die u binnen uw eigen organisatie tot uw beschikking heeft. Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en ik wil u heel erg hartelijk bedanken voor de vele en goede vragen die u heeft gesteld. Het heeft absoluut bijgedragen aan een positieve boodschap van deze webinar en de boodschap die onze sprekers Sarah Rademaker en Paul Prinsen hebben kunnen geven. Rest mij niets anders te doen dan af te sluiten en u een prettige middag en avond toe te wensen.